Sustainable Students.
De podcast.
Yes, welkom jongens bij alweer de tweede podcast van Sustainable Students. We zitten hier vandaag met Thomas Wenk, Paul Kleij en ikzelf ben Gilles. En we gaan vandaag het hebben over hoe jij binnenkort op groene stroom door de Amsterdamse grachten vaart of duurzaam van je festival geniet. Dit doen we samen met Peter Paul van Vorst tot Vorst. En welkom.
Dank je wel.
Top. Je bent een van de oprichters van Scone. Scone Energy, opgericht in 2017. Jullie zijn dit jaar tot de top 25 most promising startups benoemd door de Quote. Hebben een Career for C New Generation Award gewonnen. En hebben al twee grote investeerders binnengehaald, namelijk Dame Shipyards en Kees Kolen.
Kees Kolen, dat is die de oprichter van Booking.com,
ja,
als ik het goed
dat
heb.
Klopt, dat klopt.
Ja, hij is de CEO, hij is niet officieel de oprichter.
Oké, CEO. Nou, vrij
ook niet groot, de minste.
Grote naam.
Maar wel degene die het vrij groot heeft gemaakt.
Precies. Ja.
Dus hij krijgt er zeker voor credits.
Ik zie die glimlach ook op je gezicht, daar ben je best trots op. Dat zou ook best zijn. Dat is een hele grote naam. Vet, gaaf. Welkom dat je er bent. Kan je in twee zinnen even kort uitleggen wat Scone Energy precies doet?
Scone Energy maakt de toegang tot mobiele energie eenvoudiger en goedkoper. Met ook de harde focus op schone mobiele energie. Dus dat betekent mobiele batterijen en mobiele fuelcells. Vandaag de dag zijn die nog vrij complex. Kunnen ze nog best wel spannend overkomen. En zijn ze ook heel duur, omdat het is nieuwe technologie. Er zit veel technologie in zo'n apparaat. Dus wat wij doen is software ontwikkelen die de toegang heel makkelijk maakt. Allerlei tools die het management en zo een stuk eenvoudiger maken. En bij manager en marktplaats, open marktplaats, die à la booking.com batterijen en fuelcells aanbiedt. En dat zijn dus niet onze eigen assets. Ja. Gedeeltelijk wel, maar de focus ligt op andermans assets, die wij eigenlijk meer geld willen laten verdienen, zodat die prijs omlaag gaan.
Okay.
En zodat we sneller kunnen concurreren met fossiele brandstoffen.
Want fuelcells, even misschien kort uitleg, dat zijn dus brandstofcellen, stop je waterstof in, komt elektriciteit uit, toch?
Ja, heel makkelijk gezegd is het een soort van koffiefilter. Aan de ene kant stop je er waterstof in, en aan de andere kant komt er elektriciteit en een beetje heet water uit. Het hete water.
Omgekeerde koffiefilter dus eigenlijk.
Omgekeerde koffiefilter, ja, hele goeie. Ja. En om een voorbeeld te geven, als je een ijsbaan hebt, dan heb je allerlei systemen die ijsbaan koud houden, dus dat het gewoon ijs blijft. Mm-hmm. Daar heb je elektriciteit voor nodig. Dus daar gebruiken we de elektriciteit van de fuel cell voor. En je hebt ook chocomel die heet gemaakt moet worden, daar gebruik ik het hete water voor. Maar de focus over het algemeen is gewoon op mobiele energie, en dan is het makkelijkst om over batterijen te hebben. Dus daar is nu ook de focus op.
Dat wordt al aardig ingewikkeld ondertussen, maar als ik het even kort kan recappen, dan zijn jullie dus een marktplaats aan het oprichten waar mensen hun batterijen kunnen aanbieden, eigenlijk hun schone energiebronnen kunnen aanbieden. En jullie zorgen ervoor dat dit makkelijk, goedkoop en handig gehuurd kan worden door klanten.
Ja, precies.
Toch?
Ja, okay. Ja, wij willen dat het net zo makkelijk wordt om een schone mobiele energievoorziening te boeken, ja, als dat het is om een hotelkamer te boeken.
Oké.
Dus okay, dat houdt ons bezig.
Ja, leuk. En vandaar ook de link met booking.com dus.
Ja.
Ja, ja, ook die grap maken we natuurlijk ook sinds Kees natuurlijk, ja, wel vaker. Maar
mooi, heel goed. Gaaf.
Al even over die awards, want dat zijn allemaal toch wel goede, ja, echt knappe prestaties. Dus misschien even kort over jezelf. Hoe ben je hierbij gekomen en hoe ben je gekomen tot waar je nu bent eigenlijk?
Nou, dat eerste, dat weet ik wel. Het tweede, geen idee hoe we hier zijn gekomen. Dat is echt ook dankzij heel veel andere mensen. Maar ik zelf heb in Delft gestudeerd, hier in Delft gestudeerd, maritieme techniek, onder andere
daar
met
we elkaar
hier aan tafel.
Zeker.
Mm-hmm. En we hadden daar een vak, complexe belastingen en trillingen. En dat vak ging erover college 1. Ah. We hebben een grote dieselmotor.
Thomas, sorry dat ik je onderbreek. Hoe vond jij dit vak?
Ik heb hier 8 keer over gedaan.
Keurig, heel goed. Heel goed.
Heb je,
ga door.
Ik heb hem volgens mij 2 keer opnieuw moeten doen en toen was ik er helemaal klaar mee. En het was dus college 1, we hebben een dieselmotor. Die trilt heel hard en die maakt heel veel lawaai. College 2 tot en met 10 weken later. Mm-hmm. Hoe gaan we de rest van het schip aanpassen, zodat die dieselmotor zijn ding kan blijven doen? En ik raakte er zo gefrustreerd van, en jullie waarschijnlijk net zo.
Ja.
waarom pakken we hem niet gewoon aan bij de bron? Ja. Waarom kunnen we niet gewoon terug naar waar het fout gaat? De bron van de trillingen en het lawaai. Dus zo is het een beetje begonnen dat ik aan de technische kant een beetje ging nadenken. En datzelfde jaar was ik ook Young Maritime Representative, zoals dat heet. Dat was een soort van jong ambassadeurrol. Waarin ik als een soort van poppenkastpop overal naartoe gestuurd werd. Je hebt een jong gezicht, ga daar op het podium staan of ga bij dit bedrijf op bezoek om te kijken wat ze doen. En dat was een heel leuk jaar waarin ik ook heel unieke kanten leerde kennen van de maritieme sector die ik niet kende. Maar waarin ik ook één geluid overal hoorde en dat was duurzaamheid. Volgens mij moeten we daar iets mee gaan doen. Alleen, ik zag maar op weinig plekken echt dingen gebeuren. Nou, eigenlijk die realisatie van daar moet echt veel meer gebeuren. Want nou, voor ons is het niet meer voor onze kinderen moeten we om duurzaamheid denken. Nee, het is voor onszelf. Ja. We moeten voor onszelf daaraan denken. Dat was één motivatie en dan één soort van gezonde frustratie van... ik hoop dat toekomstige studenten dat vak niet meer hoeven doen.
Dat hoe de kinderen dat van doen? Thomas dit vak niet meer hoeven niet meer acht keer hoeven te doen.
Ja, dat is dan misschien wel de kinderen van, maar... Op dat vlak dacht ik ook, ja, dat is zo'n onzin eigenlijk. Dus toen ben ik gaan kijken, hoe kunnen we dat aanpakken? En toen was het nadenken, hoe kunnen we technisch gezien duurzamer en stiller gaan? Nou, dus een elektromotor erin stoppen. Hoe kunnen we operationeel gezien verduurzamen? En dat is een energiedrager kiezen die ervoor zorgt dat jij je operaties wel kan blijven doen, maar wel duurzaam kan. Dus dan was het al vrij snel uitgesloten dat je een batterij vastschroefde en aan een laadkabel ging. Er zijn geen laadkabels en die tijd hebben schepen ook niet. Die gaan 24 uur per dag door. Dus toen kwam het concept van die wisselbatterij naar boven. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk super logisch. Het is geprobeerd in andere sectoren, maar daar niet helemaal goed gegaan, omdat ze geen standaard formaat hadden en de wisselstations erg duur waren. En dat probleem hebben we niet, want standaard formaat in de voedcontainer is er. En de wisselstations die liggen er ook al. Dat zijn de havens waar ze ook al de rest van de containers wisselen. Dus operationeel gezien lukte dat. Alleen toen was nog de derde stap die wij als Delftenaren pas achteraan laten komen. Hoe gaan we het ook economisch rendabel maken? Ja. En eigenlijk toen we erachter kwamen hoe multi-inzetbaar die batterijpakketten zouden zijn. Toen besefte Daan en ik ook, Daan mijn medeoprichter, van dit gaat zo groot worden. Als we deze batterijen niet alleen op een schip zetten, maar ook op een festival of op een bouwplaats of op een filmset of elke andere plek waar je tijdelijk energie nodig hebt.
Ietsje kleiner dan, maar
precies,
sloepje in Amsterdam.
In een sloepje. Dan zijn er zo ongelooflijk veel batterijen nodig. Als je alleen naar de scheepvaart bekijkt, dus, dan heb je daar al duizenden voor nodig. En eerst wilden wij zelf als Delftenaren ook echt die hardware instappen. Zelf die batterijen ontwerpen, ontwikkelen, bouwen, alles. Maar vrij snel dachten we, ja, maar dat gaat niet iets zijn waar wij groot in gaan worden. Oh. Waar wij groot in gaan worden, is eigenlijk die barriers, die hobbels die wij tegenkwamen, waarom wij zelf niet die hardware konden doen. Ja. Daarvan dachten we, daar gaan we software en business concepten voor ontwikkelen. Zodat de partijen die achter ons aankomen en wel in die hardware kunnen en willen stappen, dat zij alle tools tot hun beschikking hebben om direct door te schalen. Zodat we op veel kortere termijn ook gewoon business-wise hier snel groot in kunnen worden.
Ja, dus echt het koppelen van vraag en aanbod. Van producenten en de consument, zeg maar.
Ja, het is dus inderdaad koppelen van vraag en aanbod. Dat is een heel belangrijk gedeelte om die uptime hoog te houden. Maar het is dus ook heel erg, daarom noemde ik ook business concepten. Het is ook heel erg kijken welke omzetstromen kun je voor welke type batterijen aan elkaar koppelen. Een container die we nu voor walstroom gebruiken, dat gaat een beetje lastig op een sloepje, want dan ligt het sloepje op de bodem. En dat is een heel eenvoudig voorbeeld. En op datzelfde vlak heb je op veel nog complexer niveau heb je allerlei factoren die wel of niet bepalen hoeveel omzet je ermee kan genereren op een bepaald tijdframe, dus per week of per maand of per jaar. Dus ook op dat vlak zijn we heel erg gaan kijken, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die batterijen voldoen aan een bepaalde set eisen en vervolgens onze software daar zo voor ontwikkelen dat dat direct te implementeren is en direct te gebruiken is door alle verschillende stakeholders.
Oké. Ik ga heel even een klein stukje terug, want ik denk dat dit al een hele hoop informatie is over het bedrijf uiteindelijk. En daar ik heb alweer een paar dingen geleerd, dus dat vind ik top. Maar ik wil heel even inhaken op, want dat is denk ik toch een groot deel van onze luisteraars zijn studenten. Jij hebt dit bedacht tijdens een vak in jouw derde jaar, want ik weet dat het een derdejaarsvak is. Wij zijn nu ondertussen al wat ouder. Heb jij je bachelor afgemaakt? Heb jij je master afgemaakt? Hoe is dat gegaan?
Ja, ik heb gelukkig mijn bachelor afgemaakt.
Verstandig.
Dat was echt een bittere pil. Ik had Scone samen met Daan dus opgericht in het ene laatste jaar van mijn bachelor. En ik had mezelf voorgenomen, als dit gaat vliegen, dan kan ik het me veroorloven om mijn master uit te stellen.
Oké, uitstellen nog was het toen.
Ja, en nu ook. Ik heb mijn bachelor afgemaakt en ben sindsdien fulltime aan het werk.
Ja.
Daan, hij is onze operationele en technische man. Hij is zijn master afgemaakt, hij is slim. Hij weet waar hij het over heeft en ik doe dit soort dingen.
Praten, biertje drinken.
Precies. En ik kan je vertellen, mijn laatste kwartaal van mijn bachelor had ik aan het begin van het kwartaal een programma gemaakt, een planning. Waarbij ik gewoon 3 maanden lang op kwartierbasis had ingedeeld wat ik moest doen. Ja. Ja, dat was niet per se een heel gezellig kwartaal.
Maar wel gehaald.
Maar het is gelukt.
Ja. Ooit ja. Spijt gehad dat je geen, of nou ja, waarschijnlijk nu nog niet, maar heb je ooit nog wel eens van, moet die master niet toch halen? Of moet ik dat doen?
Nou, op den duur wel, omdat het ja, in podcast krijg je er vragen over en zo. Het is ook...
We willen eigenlijk de slimme, kan daar niet komen.
Precies, ja, die is nu druk bezig met technische dingen.
Okay.
Maar eigenlijk wat ik de afgelopen 3 jaar heb mogen meemaken met Scone... Dat had ik nooit willen missen. Hoeveel ik heb mogen leren en... dan heb je niet een college, maar dan heb je een gesprek met een adviseur. Je hebt niet een tentamen, maar je hebt een gesprek met een investeerder. Ja. Dus ja, het is een leerweg op zichzelf.
Klinkt als muziek in mijn oren. Ik denk dat veel mensen dat ook graag zouden willen hebben. Nee, oké. Okay, nee, ik was benieuwd.
Benieuwd naar die awards, want het is toch best bijzonder. Zeker met zo'n jong bedrijf. Dus kan je daar iets over zeggen van hoe zijn jullie uitgekozen tot most... Promising Startups en New Generation Award. Zo snel.
Van de quote kreeg ik een mailtje van jullie zijn geselecteerd voor de top 25. Gefeliciteerd. Vul even deze vragen in.
Dus, top. Lekker persoonlijk.
Ook, ja, precies. Ik weet ook niet precies hoe die selectie tot stand is gekomen. Maar wat we wel merken is als jong bedrijf in een onderwerp wat best wel actueel is, sustainability. Heel veel studenten die willen sustainable stages, heb ik gehoord.
Dat kan via Sustainable Students. Wil jij stage lopen bij Scone? Mail ons.
Ja, precies. Dat kan ook bij ons. Maar het is zo'n actueel item en iedereen vindt het leuk en iedereen wil er graag over meepraten. En dan hebben we bij Scone... denk ik toevallig de match dan ook gemaakt met online platforms, met tech en dat soort dingen. Software. Ja. Het spreekt mensen aan. En het is misschien minder diehard deep tech dan veel andere energietransitiebedrijven, waardoor het verhaal ietsje eenvoudiger is.
Maar is dat ook niet juist waar heel veel mensen naar op zoek zijn? Zeg maar, de deep tech, kijk, absoluut, er zijn mensen, hele slimme mensen. Ik zie mezelf er zeker niet onder.
Nee, ik ook niet.
terecht. Maar die echt inderdaad echt weten, hè, hoe werkt zo'n batterij nou? Hoe werkt zo'n brandstofcel nou? Waar gaat die echte harde technologie nou over? Maar er zijn denk ik toch ook heel veel mensen die daar dat enigszins verstand van hebben. Maar het vooral ook gewoon goed weten te verkopen. Goed de mogelijkheden ermee zien en te interpreteren. Ja. En daar is denk ik... Die groep is denk ik groter dan de groep met mensen die echt deep tech willen.
Maar en jullie maken het denk ik natuurlijk ook heel, heel tastbaar voor mensen. Want het is dus niet alleen maar maritieme industrie, maar iedereen heeft er wat aan. Als jij dus over een paar jaar met je bootje door Amsterdam vaart, misschien moet je daar nog wat meer over vertellen zo over dat project. Want die sloepen moeten elektrisch worden.
Ja.
Dus iedereen vaart met een elektrische sloep over een paar jaar door de grachten. Ja, dan heb je stroom nodig. En zeker als je een hele dag op het water wil liggen, dan op een gegeven moment dan moet je die accu bijladen. En ik denk dat op die manier ook juist heel veel mensen natuurlijk heel erg makkelijk bereikt. Omdat iedereen merkt van, hey, dit is echt iets waar ik zelf ook wat aan heb en echt iets van ga merken. Want vertel dat...
Het project in Amsterdam.
Ja.
mensen kunnen googlen naar Project Clean Amsterdam. Dan kom je
we
op
zullen
een,
het ook even op Insta zetten.
Ja, leuk. Dan kom je op een website van het havenbedrijf van Amsterdam uit. Want het is een project met hun. En daar hebben we de enige batterijcontainer die wij zelf in eigendom hebben. En ook altijd in de toekomst zullen hebben. We hebben één batterijcontainer zelf. Om heel veel aan te geven wat erin zit. Daar zitten genoeg batterijen in om je telefoon 65.000 keer op te laden. Maar bijvoorbeeld ook om...
Kun je flink scrollen voordat dat...
Kun je heel lang Instagrammen.
Heel lang Instagrammen.
En die wordt daar gebruikt eigenlijk voor allerlei plekken... of allerlei toepassingen waar je tijdelijk energie nodig hebt. En dat is vandaag bijvoorbeeld...
Heb je een paar voorbeelden ervan?
Ja, zeker. Vandaag bijvoorbeeld hebben we een superjacht gekoppeld. En dat superjacht, dat komt hier een aantal weken liggen voor onderhoud. En die wil niet zijn generatoren aan hebben staan. Dit is in Amsterdam Centrum. Ja. Een beetje zonde om daar diesel te lopen pompen. Dus die wil daar graag betrouwbare energie hebben. Ja. Dus daar staat onze batterijcontainer dan ingeplucht in het lokale net. Maar dat lokale net kan niet genoeg piekvermogen leveren om dat jacht te voorzien. Dus om dat in perspectief te zetten, als op dat jacht alle ovens tegelijk aangezet worden, dan komt daar zo'n piekvermogen uit, of dat vraagt zo'n piekvermogen, dat de lokale netaansluiting, de kabel die daar uit de grond komt, is te dun.
Dus slaan eigenlijk de stoppen door.
Ja. Ja, precies. Dus het is net alsof je in je studentenhuis en de oven en de magnetron
en
het tossieapparaat en de blender aanzet. Stoppen slaan door. Nou, dat is zonde, schip op zwart, gedoe. Dus daar zetten we onze batterij als een buffer tussen.
Daar wil ik even op inhaken. Want inderdaad, je hebt dus best wel een switch gemaakt in het product van je bedrijf. Dat is, eerst wou je dus eigenlijk die containers maken met batterijen daarin. En wou je dus de trilling aan boord van een schip, wou je daarmee stoppen. En nu heb je het over een platform en software en marktplaats en boten.
En festivals.
Precies, dus die switch, dat is best wel een drastische switch geweest. Kan je daar wat meer over vertellen waarom en hoe voelde dat? En moest dat of wou je het of wat?
Ja, zeker. Ja, het is een switch geweest die heel vroeg heeft plaatsgevonden op business niveau. Dus op ons businessplan, op gewoon de inhoud en achter de schermen. En die vrij laat is doorgevoerd op communicatieniveau. Dus dat zal ik even uitleggen. In het begin wilden wij Delftenaren hardware maken. Dat is prachtig.
Grote, dure celbatterijen.
Schroeven, bouten, ja. Kabels, alles erop en eraan. Alleen kwamen er eigenlijk vrij snel achter dat waar dat in andere industrieën ook geprobeerd is door bijvoorbeeld Europese bedrijven, word je vrij snel ingehaald door de Aziaten of door anderen. Door de echte grote jongens. En het is ook niet super ingewikkeld.
En de goedkopere jongens, denk ik ook.
En vooral de goedkopere jongens. Dat is uiteindelijk altijd de vraag. En toen hebben we eigenlijk besloten, we willen wel ervaring opdoen in de hardware. Maar waar wij echt groot in gaan worden, is toch die software. Dat is waar wij als jonge mensen, als slimme mensen, als we er nog een paar echte goede slimme software mensen bij halen, met een masterdiploma. En dan één iemand die de PowerPoint
heb jij een masterdiploma al? Volgens mij nog niet, hoor.
Ja, ik ben druk bezig.
Maar daar ligt meer onze kracht dan in de hardware. En dat hebben we dus vrij snel besloten. En dat toen ook de focus is gaan liggen op die marktplaats. Dus toen zijn we, dat is 2,5 jaar geleden ongeveer, zijn we begonnen met de ontwikkeling van die marktplaats en alle aanliggende software. Alleen was het toen nog een marktplaats. Het is wel fijn als je dan marktaanbod hebt. Maar in die tijd waren er nog bijna geen batterijcontainers. Er waren een paar bedrijfjes, ook één bedrijfje van Delftenaren hier, die erin aan het opstarten waren. Maar echt veel te weinig voor een online marktplaats. Dus eigenlijk was daar een kip-ei-verhaal. En dachten we, we kunnen nu direct de business die we achter de schermen uitvoeren, kunnen we ook gaan communiceren. Maar dan word je waarschijnlijk meestal uitgemaakt voor gek van, hoezo ben je een marktplaats aan het opstarten voor iets wat er niet is? Dus toen hebben we ervoor gekozen, de business ontwikkelen we wel. Dus achter de schermen doen we er alles aan om al de data en software functionaliteiten en concepten en zo op te bouwen. Alleen in onze communicatie blijven we nog focussen op het concept waarvoor we de software maken. Omdat we daarmee eigenlijk probeerden om andere partijen ook geïnteresseerd te krijgen.
Ja, want dat wilde ik nog vragen. Ik zag dat namelijk op jullie sociale kanalen langskomen, geloof ik. Dat jullie bij de afgelopen James Bond opnames, het was ergens in een
garage,
sneeuwachtige omgeving.
Oh, ook, ja.
Toch? Dat was buiten ergens op de Noordpool of zo, voor mijn gevoel.
Ja, deze, dus die batterij, die Voltstack, die hebben ze gebruikt voor de opnames van James Bond, No Time to Die. En ze moesten op een gegeven moment filmen in een dorpje in Italië. En daar zeiden ze, dit is zo'n klassiek dorpje, daar mag je echt geen generatoren aanzetten. Ja. Dat, daar hebben ze hem gebruikt. Eentje was...
Die van jullie?
Nee, deze is van een partner van ons.
Oké. Okay.
Maar op een gegeven moment hadden ze ook een hele dag dat ze op een speedboot moesten filmen. Mm-hmm. En dat ze voorheen moesten ze de hele tijd terug naar de kant om alle camera-accu's op te laden. Maar nu namen ze gewoon zo'n batterij mee. En dit was dan een kleinere, 80 kilo. En daarmee konden ze gewoon de hele dag doorvaren, doorfilmen en alles. En daarna is hij in een hotelkamer gebruikt. Anders moesten ze kabels naar buiten laten lopen.
Wat daar gebeurd is. Met James.
Ja, de camera's waren James. Even uit.
Nou ja, dit is wel... Oké, dus James Bond, de nieuwe film, gaat op een speedboot plaatsvinden.
Ja, dat zijn wel spoilers.
Dat zijn kleine spoilers. Maar
als je kijkt naar de trailer...
Een teaser inderdaad, geen spoiler, teaser.
Ja, precies, teasers. Als je kijkt naar de trailer van James Bond, No Time to Die, van ongeveer 10 maanden geleden... Mm-hmm. Dan is er een moment dat hij in een autogarage staat en een kleed van de Aston Martin aftrekt.
Ja.
En dan zie je in de hoek zie je die batterij staan.
Dus echt?
Jullie product staat in...
Ja, die hebben wij niet geproduceerd, maar wij verhuren die weer. Ja,
diezelfde diezelfde batterij.
Diezelfde batterij.
Oh, wat vet.
Hard.
Staat er ook gegraveerd op die batterij, used by James Bond?
Nog net niet, maar als je goed ruikt, dan ruikt Daniel Craig.
Hard. En oké, dus jullie zijn, als ik het dan heel kort mag samenvatten, eigenlijk voor een groot deel gewoon een softwarebedrijf.
Ja.
Hoe gaat dat bij jouw bedrijf? Wat voor mensen? Dus heel veel software developers heb je in bedrijf. Dan heb je dus de PowerPoint presentatormaker en dan de man met de echte technische kennis.
Ja. Nou, we hebben dus nog steeds wel hardware activiteiten.
Ja. Precies.
En dat is dus ook deels om dat chicken and egg problem op te lossen, maar deels ook om wel echt ervoor te zorgen dat de software die we bouwen, dat die wel aansluit bij wat er in de praktijk nodig is. Dus elke feature die we ontwikkelen, die kunnen we eerst intern testen bij ons eigen operationele team. Om vervolgens dat te testen met andere batterij-eigenaren, om dat vervolgens echt de grote wereld in te brengen. Ja.
Daarvoor hebben jullie 3-4 software developers?
Nee, we zitten nu met een team van 7.
Dat is wel aardig. Wat,
hoe groot in de hoeveel mensen in totaal?
Nu zijn we met 16.
16. En dat groeit? Of dat neemt
dat groeit zeker.
Ja, ook ondanks corona groeit het
geen festivals.
Ja, en kijk, corona is een hele rare tijd geweest. Dat inderdaad, de festivals waar we ook batterijen zouden leveren, die
zijn allemaal gecanceld.
Ja, die zijn niet doorgegaan. Dus qua omzet zijn we wel echt een stuk achteruit gegaan ten opzichte van wat de prognose was. Maar het was juist qua inhoud, was het heel goed. Dat we wel echt de tijd hadden om te kijken, al die software die we tot nu toe ontwikkeld hebben en die concepten, sluit het aan bij wat in de praktijk nodig is en wat mist er nog. En hebben we dus heel veel tijd kunnen stoppen in het ontwikkelen van software features die er nog niet waren, die eigenlijk misten. En we zaten allemaal thuis, dus we hadden de tijd ervoor.
En is daar nog ruimte voor een heel erg hard lerende student? Die
stagiair,
heel
kan, afstudeer
dingen?
Werkzoekende.
Ja, het liefst vooral op software development gebied zoeken we zeker altijd mensen. Maar ook op het gebied van bijvoorbeeld sales en marketing. Een softwareproduct moet ook verkocht worden.
Mogelijk.
Ja, en zeker op sollicitaties. Dat vinden we altijd leuk. Al gebeurt dat niet direct, dan is het misschien over een half jaar of een jaar handig. En misschien kom je aan met een idee van, jongens, ik vermoed dat jullie dit missen. En dat wij ineens daar zitten, ja, je hebt gelijk. Je kan morgen beginnen.
Langs.
En dat is oprecht al een paar keer gebeurd.
Dus, ja? Een klein voorbeeldje, kort voorbeeldje.
Dat was een student die ik volgens mij 1,5-2 jaar geleden ook sprak. En die zei, hebben jullie niet iemand nodig op logistiek vlak? Om de logistieke concepten nog verder...
Best een terechte vraag.
Vraag. Dat ik ook dacht, ja... Daar hebben we eigenlijk niet genoeg handjes. Dus ja, het zou eigenlijk wel handig zijn.
Ja, top. Nice.
En ook developers. We hebben nu 2 nieuwe software developer stages. Die ook zeiden, maar volgens mij hebben jullie op dit vlak hebben jullie iemand nodig. En dat gaat dan om een backend en een bepaalde taal en zo. En toen dacht ik ook, ja, dat is eigenlijk wel heel fijn dat je dat aangeeft. En dat je jezelf voorstelt. Dus dat zeker welkom.
Genoeg mogelijkheden dus.
Altijd,
genoeg
mogelijkheden.
Staan jullie altijd voor open. Perfect. Dan is nu denk ik tijd voor een terugkomend elementje. En dat is namelijk de recyclevraag.
Daar komt hij weer.
Recyclevraag.
Het blijft er ook zo'n geweldige tune, hè? Yes.
De recyclevraag. En die kwam natuurlijk dit keer van Vincent Doudet. En laten we Vincent de vraag nog maar direct aan jou stellen.
Ik ben wel benieuwd. We hebben het veel over emissies gehad, uitstoot. Ik ben wel benieuwd, als we het hebben over grondstoffen, hoe je een batterij recycelt. En hoe duurzaam is een batterij als je kijkt naar de lifecycle?
Ik hoor veel cycle, dat sluit natuurlijk goed aan bij de recyclevraag.
Ja, dat is zeker waar.
Ik weet niet of dat zo bedoeld was. In het begin toen jullie recyclevraag als titel...
Nee, dat was niet zo bedoeld.
Maar hij pakt hem
mooi op.
Uit,
ja. Ja, nee, ik ben ook benieuwd welke vraag ik zo mag stellen. Ik zal proberen niet over recycling te hebben. Maar als we het hebben over batterijen, dat is een hele legitieme vraag die wij zelf... Dat was een van die drempels waar we zelf ook tegenaan liepen in het begin. Dat wij dachten, een batterij wordt vaak ontwikkeld voor één toepassing. Terwijl die super multifunctioneel is. Dus wat wij toen hebben gedaan, en ik beantwoord deze vraag op twee manieren. Eén is, wij stellen het recyclen uit. Dus een batterij heeft een profiel. En dat profiel... Dat representeert een aantal toepassingen wat hij zou kunnen doen. Dus dat betekent, hij heeft een capaciteit, hij heeft een vermogen, hij heeft een formaat, hij heeft een gewicht. Een paar van dat soort parameters, op basis waarvan wij elke keer bepalen, op dit moment in het leven van deze batterij, is dit de meest optimale toepassing om deze batterij nu in te zetten, waarbij die en geld verdient en niet kapot gaat. Dus waar vandaag de dag batterijen bijvoorbeeld alleen worden ontworpen om 100% van de tijd op een schip te zijn en daarna kapot te gaan, zeggen wij, deze batterij, die ontwikkelen we zo dat die de eerste 3 jaar op schepen wordt ingezet, dan 5 jaar op kermissen, dan 5 jaar op tuinfeestjes van de luisteraars van deze podcast, en dan wordt die nog 10 jaar naast een zonneveld gezet. Ja. En op basis van het hele paspoort, dat hele profiel wat wij hebben van die batterij als software provider, kunnen wij dus ervoor zorgen dat je altijd de juiste balans hebt tussen leeftijd, capaciteit en prijs.
Dus je haalt eigenlijk veel meer uit de potentie van die batterij. Hè? Niet na 1 keer gebruiken, weg. Ja. Maar gewoon nog 10 jaar eraan vastplakken.
Ja, ja, en daarbij dan het tweede punt. Er gaat een moment komen dat het gerecycled moet gaan worden. Mm-hmm. En daar zorgen wij er dus voor dat dat heel lang duurt voordat het nodig is. En dat tegen de tijd dat het nodig gaat zijn voor echte grote volumes, dat dan echte ondernemers al zijn opgestapt en hebben gezegd, hier zit geld in. Ik ga een recyclefabriek opzetten. En dat wij dan ook van de afgelopen jaren zoveel mogelijk informatie hebben van die batterij, zodat het voor recyclers veel makkelijker is om te weten wat erin zit, wat ze eraan hebben en hoe ze het uit elkaar halen.
Oké, okay. Top. Ik ben tevreden met het antwoord.
Ik ook.
Ja, zeker. Heel duidelijk.
Ik hoop Vincent ook.
Ik hoop het ook. Ik zal het morgen even bij hem checken.
Dan is het nu tijd voor jouw vraag eigenlijk.
Recyclevraag.
Thomas die probeerde te zeggen, maar inderdaad, dus het is nu voor jou om de volgende vraag te stellen aan de volgende gast.
Energy for Refugees.
Energy for Refugees, inderdaad. Dit is een initiatief van studenten uit Delft. En die zorgen ervoor dat vluchtelingen altijd toegang hebben tot elektriciteit. En dan ook nog eens op een duurzame manier, dus met zonnepanelen.
Zodat ze ook 's avonds kunnen studeren en alles. Dus,
precies, ik denk dat toch een van de levensbehoeftes is die je toch wel moet hebben. Ja. Daar gaan we het volgende keer over hebben. Heel interessant onderwerp, heel ander onderwerp. Heb jij een vraag voor hen? Het zijn studenten.
On the spot.
On the spot, zeker. Maar dat is het mooie eraan.
Ja, wat hebben jullie nodig voor Energy for Refugees om binnen een jaar direct een heel kamp te kunnen voorzien van energie? Of is het een vluchtelingenkamp?
Absoluut, ja. Absoluut.
Okay, dus wat hebben jullie nodig? En
hoe
kunnen
wij daarbij helpen? Kijk.
En dan niet alleen uit business oogpunt, maar we zetten daar natuurlijk graag ons netwerk en verschillende
Dat vind ik toch mooi om te horen. Hoe zorg je ervoor dat je binnen een jaar een heel kamp, het vluchtelingenkamp in Griekenland doen ze?
Het nieuwe Moria, ja.
Hoe zorgen we dat we dat binnen een jaar helemaal voorzien van elektriciteit? Dat vind ik een hele mooie vraag. En die gaan we volgende week stellen aan ze, over 2 weken.
En dan komen we weer aan het eind, denk ik.
Ja, ja, Peter Paul.
Zit er alweer op.
Heel erg bedankt. Heel interessant gesprek gehad. En weer wat nieuwe dingen geleerd. Dus dat vind ik leuk. Ik hoop voor jullie ook. En ook mooi dat je meteen weer je skills en je tools aanbiedt voor een goed doel. Dus dankjewel voor het gesprek.
Dankjewel voor je komst.
Dankjewel voor je komst. Zeker. En voor de luisteraars.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Precies.
Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons?
Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show?
Laat het ons weten via de website, Insta, LinkedIn, wat je maar wil. Tot volgende keer!